Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Eva Rooyen uit Noorderloos. De collecte en tijdens deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoordij. De collecte tijdens de gemeenteavond heeft €482 opgebracht. Na aftrek van de kosten blijft er €278 over, waarvoor hartelijk dank. En dit bedrag zal overgemaakt worden voor het jeugdwerk binnen onze eigen gemeente. Zondag 21 oktober hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee P. Molenaar uit Lunteren in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt een dominee P. Vermeer uit Wezep voor te gaan in de Westerkerk. En in verband met de herfstvakantie is er alleen beleidenisorganisatie voor. Is er alleen de beleidenisorganisatie. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 10, het tweede vers.
Onze hulp En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze avonddienst voort met het zingen van Psalm 65 en daarvan het tweede zangvers: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat daar verder staat in Psalm 65, het tweede vers. Gemeente, vanavond doen we belijdenis van het ongetwijfeld en christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen als antwoord en instemming daarop van Psalm 130, het vierde zangvers. Hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. En wat daar verder staat in het vierde vers van Psalm 130, direct in aansluiting op het amen van de belijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament deze avond, te weten uit het Evangelie naar het getuigenis van Matteüs, het 18e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 35, de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, en aansluitend op de schrift lezen we uit de Heidelberger Catechismus, zondag 51. Vraag en antwoord 126. Te beginnen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Matteüs 18, vers 23 en volgende, waar de Heer Jezus Christus spreekt aldus: daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan de voeten, bad hem, zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht ontfermen? gelijk ik ook mij over u ontfermd heb. En zijn Heer, vertorend zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij betaald hebben zou al wat hij hen schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk, zijn broeder, zijn misdaden. Tot zover de Heilige Schrift. Zondag 51, vraag en antwoord 126. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus willen niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. En tot zover ook de Heidelbergse catechismus. Gemeente, willen we samen Sere aangezicht trachten te zoeken in het gebed. Heere, gij die de God der goden zijt, en in uw almacht en goedheid ons ook nog deze avond schenkt om samen te komen rondom uw woord. U die nog geen lust hebt gehad om ons leven weg te nemen en weg te stormen van voor uw aangezicht, gelijk als wij verdiend hadden. U, Heere, in de langmoedigheid, in het taaie geduld, waarmee u ook nog deze avond uw woord wilt laten uitgaan en uw roepstem verheffen om harten te trekken met koorden van uw onbegrepen zondaarsliefde. Heere, een zaak om stil van te worden, om niet meer te weten in welk woord dat te vatten, om slechts en alleen verwondering en bereidheid te vinden in onze harten. Laat dit avonduur vervuld mogen zijn van de werkzaamheid van uw Heilige Geest, die ons brengt als aan de voeten van de Heer Jezus Christus, die ons brengt bij de Leermeester, bij uw gerechtigheid, die ons brengt op dat enige en eeuwige spoor van het leven. Houdt u ons zo, Heere, van alle kanten, hoeken en gedachten, van alle mogelijkheden en onmogelijkheden van ons menselijk bestaan vandaan, en breng ons op die ene weg. Breng ons, Heere, wij die zo dwalen, wij die soms zo in de duisternis stuk lopen, de weg kwijtraken en het spoor bijster. Schenk ons vanavond uw onderwijs, wat we naar aanleiding van de catechismus mogen overdenken, maar laat het daar niet bij blijven, Heere. Wij die op het punt staan om de nieuwe week in te gaan, om het dagelijks leven te ervaren en te beleven, wil ons vervullen met hetgeen u wilt dat wij zullen doen. Brengt u ons zo bij de bron, daar waar uw leven uit voortvloeit en waar mogelijk nog plaats is voor doden zoals wij. Vernieuw zo ons leven, Heere, en breng het telkens weer terug vanuit de dienstbaarheid in de duisternis, het gevangen zitten in onze zonde en schuld. Breng ons in het licht van de Heer Jezus Christus. opdat daar gekend mag worden, beleefd en ervaren, hetgeen u ons wilt openbaren. Zegent u dit ogenblik en verheft u het, Heere, opdat uit de diepte van alle ellende vandaan nochtans er een weg is om uw naam groot te maken, om reden te vinden om uw koninkrijk te lofprijzen. Vervul ons leven daarmee. In de verjaging van al onze onwilligheid, wederstrevigheid, van al die duisternissen die ons van nature zo aankleven, maakt u een vlak veld voor uw eigen woord en geest. Dat bidden we, Heere, in de vergeving van zonde, enkel en alleen, in die ene weg die ook de waarheid is en het leven, om Jezus wil. Amen. Gemeente, nou, in tijdens de dienst der offeranden zingen we samen Psalm 51, de versen 4 en 7. Psalm 51, vers 4 en 7.
Thank you.
Gemeente, na het amen van de preek zingen we samen Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Zonder verdere aankondiging, direct na het amen van de preek, Psalm 79, vers 4. De vijfde bede is een zeer mis te verstaan woord. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat woordje gelijk geeft aanleiding tot groot misverstand. Alsof het omgedraaid wordt op een remonstrantse manier. Zoals wij vergeven, zo zal de Heere God ook vergeven. Er wordt dan iets gemaakt, iets gedaan met het woord wat het eerst in de Bijbel gelijk door de duivel gebruikt is. U zult zijn als God gelijk, kennende het goed en het kwaad. Dat gelijk is het dus niet. En de uitleg die de Heer Jezus geeft in de gelijkenis laat ook blijken dat daar niet een is gelijk teken tussen staat en dat daar niet een zekere vorm van evenwicht tussen is, waardoor wij als mensen iets zouden kunnen doen wat de Heere alleen maar kan, namelijk vergeving van zonden. Petrus kwam met de vraag. Petrus kwam met de vraag bij de Heer Jezus: en hoeveel keer moet ik mijn broeder nou vergeven? Dat de Heer Jezus zei 70 × 7 keer. Dat betekent, gemeente, altijd. Dat betekent onder alle omstandigheden, wat er ook is, hoe er ook van recht of onrecht sprake is, hoe de zaken er ook voor staan naar menselijke visie, altijd. 70 × 7 betekent de volheid van de maat van de genade. Zou Petrus het begrepen hebben? Dat dat ten eenenmale een onmogelijkheid is voor mensen? Mensen met alle goede bedoelingen, met alle intenties, waardevol, met alle fatsoen en met alle rechtvaardigheidsgevoel, zou dat begrepen zijn? Dat dat nooit kan. Wie kan vergeven dan God alleen? En toch leert ons de Heer Jezus deze bede. Hoe verhoudt zich dan de vergeving Gods? Hoe verhoudt zich de mate van genade tot de manier waarop wij leven en waarop we vergeven? Wij vergeven van nature nooit. Laat dat nooit een waarde zijn waarop u en ik ons verdienstelijk kunnen aanstellen. Laat dat nooit een reden zijn waarop we onszelf op de borst kunnen slaan, waarmee we onszelf kunnen verhogen en een goed menselijk bestaan kunnen aan ontlenen. Wij als mensen kunnen nooit vergeven. God alleen. Dat woordje gelijk, daar moet u erg voorzichtig mee zijn. Want wat betekent dat dan? De gelijkenis vertelt zichzelf. Er was een koning, zegt de Heer Jezus, daarom, omdat dat 70 × 7, die volledigheid, die altijd zo in tegenspraak met onze onbekwaamheid, omdat dat altijd geboden is. 70 × 7 maal zult u moeten vergeven. En daarom spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis, een moeilijke. Een die ons soms wel eens tot vraagtekens brengt. Een vraagteken waarbij we ons afvragen hoe kan de Heere nu zijn rechtvaardigmaking zo teniet doen. Je kunt er dogmatiek zelfs een conclusie uittrekken. Hoe kan, als er rechtvaardigheid is ontvangen, hoe kan dan de Heere dat weer intrekken? Zoals bij deze gelijkenis. Is er dan toch nog de mogelijkheid om te vallen uit de hand van de Heere? Is er dan toch nog de mogelijkheid om na ontvangen genade, om dan toch nog onbekeerd? Laten we lezen, gemeente. Laten we het woord laten spreken. Een koning, ter illustratie zegt Jezus, om te vergelijken met het koninkrijk der hemelen. En dit moet u dan verstaan met de bekeerde staat. Het koninkrijk der hemelen. Als de weg van de bekering. Die volgens dezelfde Heidelbergse catechismus uit twee belangrijke stukken bestaat. Dat hebt u geleerd. In de eerste plaats de afsterving van de oude mens. En in de tweede plaats tot leven gewekt worden door de werkzaamheid van de Heilige Geest. De wedergeboorte van de nieuwe mens. De rechtvaardigmaking enerzijds en de heiligmaking anderzijds. Die twee moet u goed op het oog houden. Daar gaat de gelijkenis. Een koning hield afrekening met zijn slaven. En bij die afrekening, bij die vereffening, bij die vergelding, bij dat de balans opmaken, kwam één slaaf, één dienaar, bij deze koning en moest daar zien dat hij in de schuld stond 10.000 talenten zilver. U weet hoeveel dat is, hè? Dat weet u. Als u dat omrekent, dan komt dat op 350.000 kilogram zilver voor een prijs van om en nabij 5 miljard. Nog nooit zo'n hoge prijs. En als u het Griekse woord murios, wat daar staat, in zijn eerste betekenis wil vertalen, dan staat er eigenlijk ontelbaar, onbetaalbaar, onbegrensd. Het is een getal waarmee hij in de schuld staat wat nooit en te nimmer is terug te betalen. Zo groot dat het niet te tellen is, zo gigantisch enorm. Zo'n schuld staat er op zijn hoofd, dat er geen denken aan is dat er ooit enige verdienste uit zijn leven voort zal kunnen komen om die schuld te vereffenen. U snapt waar het om gaat. Wie deze koning is en wie die slaaf is. Bent u het niet? Of ik? Die in het aangezicht van Gods gerechtigheid, die in de vergeldende ontdekking moet beamen en belijden dat deze schuld op ons hoofd staat. Een schuld niet alleen van eeuwen, maar van een bedrag wat niet in menselijke prijs is te vertalen. De schuld bij God is zo oninlosbaar groot, dat ons alle goede werken, dat ons alle goede bedoelingen, dat ons alle eigen gemaakte gronden, alle elementen die wij maar aan zouden kunnen dragen, waarom er enig goed nog zou kunnen meetellen, uit handen geslagen wordt. En hij hoort die prijs, ontelbaar groot, 10.000 talenten. En nu betalen. Ik moet het terug hebben, want het is van mij. De slaaf valt op zijn knieën, aanbidt de Heere, aanbidt de koning in dit geval. en hij smeekt hen om ontferming. En pleit, ik zal u alles terugbetalen. Nee dus. Er is zelfs geen pleidooi te vinden. Wij kunnen geen stukje, geen brokje in ons leven vinden. Ook al wordt alles uitgesteld, ook al krijgen we misschien een lang leven, ook al zouden we kunnen denken dat we enige aanbreng zouden kunnen brengen en indienen, nee. En de Heere, de koning, ontslaat hem van zijn dienstbaarheid. En hij schenkt hem inlossing, verlossing, kwijtschelding van zijn schuld. Zo niet, dan zou hij verkocht moeten worden als slaaf. Met hem zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had. En dan zou nog alles tekortschieten. Want al verkochten wij heel de wereld, al hadden wij de hoogste prijs op deze aarde, al konden wij alles opbrengen van de koninkrijken van de wereld, dan nog was de prijs op uw en mijn hoofd alleen niet te voldoen. Hij schenkt hem kwijt. Hij past de genade toe. Wonderlijk. Wat zal die slaaf met zijn ogen geknipperd hebben? Wat zal die verbaasd geweest zijn? Wat zal die het ongelooflijke hebben moeten beleven? Nadat hem dit ter oren gekomen was. Kwijtschelding van al mijn schuld. Niets meer terug te hoeven betalen. Niets meer op te brengen. Niet meer te dienen om de vergelding. Hij ontsloeg hem en als een vrij man mocht hij voortaan leven. De rechtvaardigmaking. Want dit gaat niet zomaar natuurlijk, dat begrijpt u. Wij weten dat één dit kan zeggen, de Heer Jezus Christus. En dat hij dat niet zomaar loos en luchtig gezegd heeft. Zouden ze het begrepen hebben? Dat dit alleen maar kon omdat hij die prijs betaald heeft. Omdat hij plaatsbekledend de weg gegaan is. Omdat hij zich liet verkopen en al wat hij had voor de prijs van de volkomen verzoening van al onze zonden. Wie beseft dat? Dat aan alles een prijskaartje hangt. Elke druppel die wij drinken is de dorst van Jezus. Elke kruimel die wij eten is het vasten van de Heer Jezus. Elke blik die wij slaan is de duisternis om het kruis. Elke stap die we zetten, elke ademtocht die we nemen. Jezus Christus, beseft u dat? Dat de vergeving op grond van deze grote offerande, door de catechismus genoemd omwille van het bloed, omwille van de Heer Jezus Christus alleen. Dat wil het zeggen. Besef dat. Dat het alleen maar kan omdat hij is ter vergeving als een door de vingers zien, is er vergeving als een vooruit maar, toe maar, als een goedheid toegepast? Nee, de prijs is betaald. Tot de laatste cent, tot de laatste druppel, de prijs is betaald. God is niet een God van slordigheid, niet een God van door de vingers zien, niet een Heere die zegt vooruit maar, toe maar, leef er maar wat op los, ik ben goed, ik geef het u zomaar prijs, alles zomaar zonder meer. Nee, aan de eis der gerechtigheid is tot de laatste letter, tot de laatste titel en de jota voldaan door het bloed van de Heer Jezus Christus alleen. Besef dat, gemeente. Vergeving is niet zomaar nou vooruit maar zand erover. Dat maken wij ervan. Dat verstaan wij erover. Nou, dan zal ik het goed met u maken, dan zal ik u vergeven, dan zal ik het u maar schenken. Dat is niet vergeven. Het wonder van de vergeving Gods is de plaatsbekleding. Onthoud dat altijd. Elke vrije stap die u zet, daarvoor heeft Jezus zich laten binden. Elk moment dat u leeft, heeft hij de prijs van de dood voor betaald. Besef dat. Dat heeft het opgeleverd. Dat maakt ons leven voortdurend vast aan de Heer Jezus Christus alleen. In alle kleine details, met dat prijskaartje eraan, wordt gezien, wordt gemerkt aan uw leven als de Heilige Geest werkzaam wordt en die prijs in al ons doen en laten, in al onze werken van genade en dankbaarheid, zoals de catechismus leert, als heel ons leven doortrokken wordt, doordesemd en doorzuurd van deze prijs die Jezus Christus betaald heeft. Dan zie ik het. Dan zie ik het aan uw blik, dan hoor ik het uit uw woorden, dan mag ik het ervaren en beleven uit uw handel en uw wandel, dan mag u een teken zijn, een levend beeld van Jezus Christus, en mag u zijn weg en waarheid tekenen in uw dagelijkse levenspraktijk. En daar duidt deze gelijkenis op. Die knecht die kwijtgescholden was. Die knecht waarvoor de Heer Jezus betaald had. Die 10.000 talenten en zoveel meer. Die heeft ook nog een kleine schuld uitstaan. Of klein, zo klein is het ook nou weer niet. Het is eigenlijk nog een fors bedrag, die 100 penningen. En terwijl die eist en zijn mededienstknecht dwingt op de knieën en het hem niet schenkt, gooit hem in de gevangenis totdat de prijs er komt, levenslang. Als dat de koning ter oren komt, de heren van deze slaven, dan laat hij hem terugroepen. En op het matje zegt hij dat het zo niet kan. Dat het prijskaartje ontbroken heeft. Dat er niet gezien werd dat er door zoveel genade schuld vergeven is. Dat de prijs niet doorgetekend is in het dagelijkse leven. Dat de weg van de Heer Jezus Christus en die gekruisigd niet geopenbaard, niet als een getuigenis in dit leven aanwezig is. Vergeving. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent, gemeente, ja, wat betekent dat? Trekt de Heere dan terug? De koning doet dat, Heer. De koning maakt het ongedaan. En opnieuw legt hij de schuld op. Opnieuw wordt de hypotheek geactiveerd. Opnieuw, hij had het kwijtgescholden, maar nu kan het niet. Nu zal het niet. Onbekeerd zal hij sterven tot een eeuwige straf. zelfs na ontvangen rechtvaardigmaking? Hoe kan dat? Gemeente, rechtvaardigmaking en heiligmaking liggen met elkaar in een evenwicht. De rechtvaardigmaking is, de prijs is betaald. De kwijtschelding is verzegeld met het bloed van de Heer Jezus Christus. De prijs is voldaan. Onwederstandelijk. U kunt hoog springen, laag springen. Wij kunnen links kijken, rechts kijken, dik, dun, links. Ik weet niet waar u heen zult kunnen gaan. Wat er ook is, dit doet de Heere en heeft dit volbracht, omdat het zijn wil was. Maar de heiligmaking is het werk van de Geest. De tere fluisterstem. Het stille ruisen aan uw hart, wat niet onwederstandelijk is, maar wat bedroefd kan worden, wat uitgeblust kan worden, wat weerstaan kan worden. De stille stem die aanprijst en die telkens weer de Heer Jezus Christus als maat in uw leven adviseert om dat spoor te laten klinken, om dat woord op uw lippen te nemen, om dat licht in uw ogen te dragen. Die heilige raad die ons telkens weer in de keuzes van dit leven aanraadt om te kiezen omwille van Jezus Christus, om te kiezen tot die prijs, tot een bekendmaking, tot een getuigenis, tot een levend teken, een levende brief, tot een levende getuige te zijn. Waarbij het beeld van de Heer Jezus als prijs in uw leven tentoon wordt gespreid. Niet onwederstandelijk. Betekent dat we geroepen zijn en de stem klonk. En toch betekent dat dan, ja. Dat betekent dat de zonde tegen de Heilige Geest, dat dat zeer ernstig is. Omdat dat als het ware de rechtvaardigmaking in de steek laat. Dat wie weigert de prijs bekend te maken, wie weigert omwille van de Heer Jezus Christus te leven, wie weigert om gehoorzaam te zijn op de raad van de Heilige Geest, die verspeelt de bekering. En als u dan straks, u en ik samen, voor de rechterstoel komt te staan en de Heere zal vragen, ik heb toch alles gedaan, wat heeft het wat mij betreft aan u ontbroken, moeten we maar één ding zeggen, het heeft aan niets ontbroken, want de prijs was voldaan. We kunnen niet terugvallen, dat in de Heer Jezus Christus niet genoeg was. Wij kunnen niet terugvallen dat onze zonden te groot waren om vergeven te zijn. Wij kunnen niet terugvallen op onze ongerechtigheden dat die te diep zouden gaan voor de weg van de Heer Jezus Christus. Dat kan u nooit. De Heer heeft zich vrijgemaakt. De Heer heeft alles geschonken wat nodig was. Hij schonk zijn zoon. Hij schonk het dierbare bloed. Hij schonk zijn innige geest. Wat hebben u nog meer nodig? Wat hebt u nog meer nodig? Om niet dat in uw leven te laten zien en tentoon te spreiden. Doen we dat niet? En het gaat over de bekering. Doen we dat niet? Dan zijn we niet bekeerd. Doet erg denken aan de Jacobusbrief, vindt u niet? De Jacobusbrief die ze beide naast elkaar legt. Aan de ene kant het geloof beleden en aan de andere kant de werken. Die horen bij elkaar. De volledige betaling in de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Wij kunnen niet daarin ons vrijpleiten door te zeggen dat God nou eenmaal de beslissing genomen heeft om de mens te bekeren van het begin tot het eind. Een dergelijke uitverkiezingsleer is mechanisch en doet in ten diepste de eer en de heerlijkheid van God teniet. De Heilige Geest stelt u in de gelegenheid. De Heilige Geest nodigt u uit. Ja, maar als God het nou per se wil, ik hoor het u denken. Hij wil dat per se. Maar hij wil niet een mechanische eer. Hij wil niet een robot van u maken, waardoor zijn naam niet in het diepst van een mensenhart geëerd kan worden. Dan wordt het een automatische zaak. Dan wordt het iets wat vanzelfsprekend is. Hij zou dan als het ware een machine hebben kunnen maken die zijn grote naam zou eer brengen. En daarmee koud, hard en vanzelfsprekend. Nee. De grootheid van de eer zit hem hier in, gemeente, dat dat nou door de onmogelijkheid van een mens zoals u en ik, uit de diepte van dat hart van u en mij, op raad van de Heilige Geest, kan voortkomen. Dat is een innigheid, dat is een diepte die alleen maar is te beleven, die je niet in een theorie kunt zetten, noch in een leerstelling, die je niet moet verdogmatiseren, maar die zo persoonlijk is, omdat de Geest zich vormt naar de positie waarin u en ik staan, omdat de Geest zich buigt in de diepte van ons persoonlijke leven in allerhande omstandigheden, zo divers en anders, dat het nooit op één grote lijn te brengen is en nooit onder één noemer, nooit in een leerstuk tot een automatisme te maken. Wat is bekering als het gaat om weder- of onwederstandelijk? Dan is de noodzaak tot rechtvaardigmaking onwederstandelijk. Dat schenkt de Heere. Daar kunnen wij niets op of af aan doen. Dat is volbracht. Maar dan begint de moeizame weg van de strijd. De strijd van de keuze, waarin het niet meer vanzelfsprekend is en waarin verzoeking en waarin beproeving voorkomt, waarin het leidt en gaat langs wegen van moeite, van keuze, waarin de Heere door zijn Geest het uit uw hart wil horen. Op zijn advies, op zijn raad, op zijn nodiging, op zijn voorspraak. Maar wie dat niet doet, wie niet komt, wie niet spreekt, wie niet kijkt, wie niet leeft, wie weigert, wie zich omkeert, tegenstrevig is, onwillig, wie God de rug toekeert. U zegt, kan dat? Ja, helaas kan dat. Het is niet vanzelfsprekend. De Geest vraagt om een antwoord. Om een antwoord gezien en tegen het licht van die prijs. En daarom Daarom vergeeft deze slaaf zijn medeslaaf niet. Omdat die prijs niet gezien is. Omdat die prijs niet gekend wordt. Omdat er niet begrepen is dat er toch voldaan is. Dat een ander voor je betaald heeft. Daarom kan die zo onrechtvaardig. Daarom kan die zo hard en wreed en onmeedogenloos zijn. Daarom dwingt hij zijn eigen schuld, ijzer, dwingt hij op de knieën zijn schuldige en werpt hem in de gevangenis. En haalt de Heere zijn weg terug. Ziet u hoe dat de rechtvaardigmaking zich verhoudt tot de heiligmaking? En dat wordt bedoeld met die bede. Want stel nou voor, gemeente, dat deze vrijgescholdene, deze kwijtgescholdene, die 10.000 talenten vrij kreeg, als betaald en voldaan in Jezus' naam, en hij zou zijn mededienstknecht wel vergeven hebben, maar dan om zelf een goed mens te zijn. Dat komt onder ons nog wel eens voor. Bij u misschien niet zo, bij mij wel. Dat wij de dingen doen, ook in de godsdienstige zin, om eigenlijk een tevredenheid te bereiken met je eigen bestaan. Dat je dan jezelf eigenlijk wel een beetje kunt prijzen en denken, dat heb je nou eigenlijk vandaag wel aardig geschoten. Kent u dat niet? Ik wel. Dat je allerlei goede werken erop nahoudt. Dat je daar een godsdienstige saus overheen doet. En dat je dan denkt dat je vergeving geschonken hebt. U kunt niet vergeven. Ik kan geen enkel goed werk doen. Ook al is het nog zo goed in de morale zin van het woord. Ook al lijkt het nog zo te zijn in de deugdzaamheid van onze moraliteit. Ook al lijkt het nog zo goed menselijk te zijn, zo goed bedoeld en met een intentie die zo past in wat wij goed noemen. Er is er niet één goed. God alleen. Het enige wat kan, dat is die prijs waar deze bede op stoelt. Waar hij helemaal in gefundeerd is. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Is dat dan geen vergeving? Niet van ons, maar de vergeving zal telkens zijn in het licht en in het teken van de prijs die betaald is. Dan kan het dat er uit uw leven het getuigenis uitgaat. En in de verwondering van die dit mag beleven, in de ontmoeting met de ander, dat dan dit opgemerkt wordt. Dat alleen deze weg bewandeld kan worden en deze keuze gemaakt, als de prijs is voldaan. Alleen in Jezus' naam kan ik dan 70 keer 7 keer vergeven. Dat is nou de prijs. De vergeving kan, omdat Jezus Christus het betaald heeft. Meer dan die 5 miljard voor die ene slaaf. Hij heeft ook voor die ander nog betaald de prijs die voldoende is tot een volkomen verzoening van hem of zijn of haar zonde en schuld. Laat u dat nou zien, gemeente. Laat dat nou blijken. Dat niet u het bent, dat wij het niet zijn met onze goede bedoelingen, met onze menselijkheid, dat wij niet denken dat wij kunnen vergeven, want worden de man of de vrouw ermee. Dan worden wij weer die mensen die te prijzen zijn, die verdiensten hebben, die zichzelf omhoog werken tot een goed mens. Dat kan niet. Hij alleen heeft vergeving betaald voor meer dan u alleen. En als dat mag blijken, kan de bede gebeden worden in dat volmaakte gebed. Vergeef ons onze schulden, gelijk de prijs, ook wij vergeven onze schuldenaren. Doet u dat, gemeente? Er zijn vele vragen die overblijven. Vele vragen die de dogmatiek hier stelt. Kan God dan zijn rechtvaardigmaking intrekken? Kan de Heere dan een bekering die hij gewenst heeft en waarin hij zijn besluit genomen heeft, kan hij dat dan zo weer wijzigen? Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om die prijs die u kunt laten zien, omdat er voldaan is. En als u het niet laat zien, dan blijft de rechtvaardigmaking alleen staan als een argument voor de rechterstoel om tegen u en mij te getuigen. Want het kon. Het kon op grond van de prijs die voldaan is. Het kon op grond van de Heer Jezus Christus. Het kon, gemeente. Het kon gebeuren dat uw leven getekend was. En dat daaruit zou spreken die heerlijke prijs van het offer van Jezus Christus. Voor meer dan u alleen. Voor de schuld van de wereld. Kan het dan? Voor de grootste van de zondaren. Voor de grootste vijand van uw en mijn leven, dan kan het in het licht van de grootheid van die volmaakte prijs. Doe dat. Doe dat, gemeente, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden en danken. Heere, u voltrekt de rechtvaardigmaking naar uw onwederstandelijke wil. U schonk met een eeuwige zekerheid de prijs van het leven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En u gaf zijn geest als de stille stem die deze avond ruisen wilde aan ons hart en uw weg en waarheid influisteren om die in de praktijk te brengen van ons dagelijks leven. Een stem die niet met geweld, een stem die niet in kracht, maar die met de zachtheid van uw liefde in ons hart wil spreken. Met die liefde, Heere, die telkens in Jezus Christus en in zijn liefdesoffer zijn grond en klank vindt. Wij zijn soms zo doof en houden ons zo blind, zo onwetend en afkerig daarvan. Heere, maak ons hart bereid om ook in de week die voor ons ligt, op de raad van uw geest onze keuzes te maken. Heere, geef ons door uw geest het beeld van Jezus mee, om daaruit te leven, te doen en te laten, tot een getuigenis, tot werken van dankbaarheid en genade. Dan kunnen wij nooit vergeven, want als wij dat moeten doen, Heere, dan bedoelen we altijd onszelf daarmee. Als wij moeten vergeven uit menselijke vergevingsgezindheid, dan wordt het geloof een deugdenleer en zal uw eer altijd tekortkomen. En daarom vragen we u, wilt u ons de Heer Jezus meegeven in alle levenspraktijken waarin we komen te staan? Dat het mag blijken dat in een wereld die blind is en doof, egoïstisch en in zichzelf gekruld, dat daarin een andere weg zal mogen prijken uit een leven dat u daartoe in dienst wilt nemen. Heere, uw roepstem klinkt. Niet in de luidheid, niet in het geweld, maar als het zachte ruisen aan ons hart. Zo leren we van de Heer Jezus dat te bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Laat het alles zijn, tot eer, tot lofprijzing. Laat het alles zijn, Heere, om de eer van uw grote naam, die niet anders gebracht kan worden dan in de prijs die u plaatsbekledend voldeed. Die zoveel te meer is en van zo'n overvloedigheid dat er geen zonde tegenop kan. Geeft u ons dat mee. Als we van de week de keuzes moeten maken, als we in ons dagelijkse leven zomaar moeten praten, moeten spreken en samenwerken, al die gewone dingen van alle dag. Heere, heilig ons leven en maak ons bereid met het besef van de prijs om zo te doen en te laten. Dan kan het dat er een gelijkenis naar buiten treedt, waarin de gedachtenis aan de Heer Jezus Christus levend wordt. Mag uw gemeente hier ter plaatse zo het getuigenis laten klinken. Wilt u daartoe krachtig uw Heilige Geest laten uitgaan. Rechtvaardigmaking en heiligmaking samen. Bekeer zo ons leven, Heere, telkens weer. Dat bidden wij u in het volle besef dat wij met ons menselijk verstand hier nooit bij zullen kunnen. In het volle besef dat het uw weg en werk alleen is. Uw vergeving, Heere, omdat u de prijs voldeed. Daarom mogen we het bidden, dat het alles is, omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, uit dankbaarheid. Amen. Gemeente, zingen we ten slotte Psalm 32, het eerste vers en ook het zesde, het halve. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven en rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. En wat daar verder staat in Psalm 32, vers 1 en 6. Thank you. Gemeente, gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Almachtige Vader, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven op u allen. Amen.